Ik ben hij.
En ik ben hem.
Maar waarom is hij hij?
En hij hem.
In ons derde seizoen gaan we weer in gesprek met mensen uit ons regenboogalfabet.
En we willen weten wat hij hem,
zij haar,
hen hun,
maar vooral wat ons ons maakt.
Ik ben Danny.
En ik ben Barry.
En dit is
Gewoon Homo, de podcast.
Volgens de Dikke van Dalen betekent homoseksualiteit dat je seksuele oriëntatie gericht is op hetzelfde geslacht. Toch denken we bij het woord homoseksueel altijd aan mannen. Zo erg zelfs dat het blijkbaar nodig was om er voor de vrouwen nog een extra woord bij te bedenken. Lesbiennes. En daarover praten we vandaag met actrice Hanna van Vliet.
Hi Hanna.
Hi Dan.
Hi. Nou, Hanna en ik, wij kennen elkaar al een tijdje. We hebben samen gespeeld in De Tweeling. Lang geleden.
En in Fiddler.
En jij was en tot nu toe bent mijn enige toneelkus die ik heb gehad op het toneel.
Oh, huh?
Ja.
Echt? Oh, wat erg.
Ja. Omdat je gay bent, zeker? Dat je het alweer bent vergeten, of niet?
Kan
je
nee, je nog herinneren? Ik herinner het me. Ik heb nog elke nacht nachtmerrie.
Fijn dat je onze gast
nou,
zijn.
Nou, maar dat is toch bizar. Even om meteen erin te knallen. Maar ja. Dat komt toch dan, omdat je blijkbaar niet rollen speelt die...
Ik kom niet in aanmerking, denk ik, voor de knappe hetero rol.
Nee, toch maar erg.
Toch, ja. Ik zeggen over Danny. En,
hoe kan dat nou?
You tell me.
Ja, moeten dan gay musicals gemaakt worden?
Ik denk,
weer?
Nou ja, dat nou, is misschien echt. Wel een, ja. Een ideetje. Ideeën ja. Ontstaan.
Nou, ze zijn er wel, maar niet zoveel. ja, ik zei dus net van dat er een extra woord blijkbaar nodig was. Dat is, maar zo is het waarschijnlijk helemaal niet gegaan natuurlijk. Maar we zaten er wel over na te denken. Het is wel grappig dat dus het woord homoseksueel bij de mannen gewoon is blijven plakken. En dat er voor de vrouwen dus, dat het ergens nodig was om nog een woord daarvoor te bedenken.
Ja.
Hoe is dat voor jou, laat maar zeggen, in de tijd dat je opgroeide geweest om erachter te komen dat je homoseksueel bent en dat dat woord toch wel heel erg ook plakte aan mannen?
Ik weet eigenlijk dus niet wanneer het woord lesbienne dan is ontstaan. Maar ik weet wel dat daar een soort stigma omheen hangt. En dat ook heel veel mensen, ook nu nog zelfs, vrouwen, dat woord niet prettig vinden, bijvoorbeeld om te gebruiken over zichzelf. Die vinden dat een soort lelijk woord.
En waarom dan?
Ja, nou ja, dat is dus de vraag.
Vind jij dat ook?
Ik herken dat wel. Ik ben dat heel actief, ben ik daarmee gestopt. En dus ook met Anne Plus bijvoorbeeld zijn we heel actief gewoon dat woord aan het terugclaimen. Mm-hmm. En dat doen wel meer mensen van mijn generatie. Ook lesbiennes die media maken en zo. De lesbische liga bijvoorbeeld
ja.
Ook.
Ja.
Want het is natuurlijk onzin dat woord op zich, dat is natuurlijk niet een lelijk woord of zo.
Nee,
maar dat komt dan toch door wat er maatschappelijk aan lijkt te hangen, denk ik. En dat zijn toch een soort stereotypes van hoe een lesbienne eruit ziet. Of hoe... Ja, dat heeft een negatieve connotatie ergens blijkbaar.
Ja.
Nou, daar vindt lesbisch en homo natuurlijk elkaar ook in. Snap je? Dus bij homo's ook vaak een negatieve connotatie.
Ja, dat is waar.
Ja, maar die neigt dan wel altijd toch naar de man.
Ja. Terwijl jij ook homoseksueel bent.
Ja. Maar veel vrouwen gebruiken wel gay.
Ja.
Ik zeg ook wel eens, ik ben gay. Maar daar zijn dan ook weer vrouwen die zeggen, maar dat moet je dus niet zeggen, want je moet gewoon de L uit het alfabet
staan
terugnemen
voor de L.
En ervoor staan. Want er zijn ook verschillen tussen ons en we worden ook soms niet gezien, niet genoeg gezien in de community, die ook natuurlijk best wel man gedreven
is
en best wel wit is.
Ja.
Dus in die zin is het ook weer goed dat er een apart woord voor is, vind ik, want... Ja, soms moet je iets gewoon heel duidelijk benoemen voordat je kan zien dat er nog emancipatie nodig is of zo, toch?
Ja. Maar had er dan eigenlijk ook nog een extra ander woord voor de mannen moeten zijn?
Nou ja, jullie hebben het woord al geclaimd.
Ja,
jullie hebben het al geclaimd, jongens.
Ja. Erg van ons.
Ja. Ja.
En wanneer kwam je erachter dat je lesbisch bent?
Met terugwerkende kracht denk ik altijd dat eerder is dan je misschien aan jezelf hebt toegegeven. Maar ik werd voor het eerst echt verliefd op een meisje toen ik 16 was. Maar nu achteraf denk ik wel dat ik al veel eerder daarmee bezig was. En zo het cliché van eigenlijk verliefd op de toneeljuf en zo. En dat we dat allemaal misschien wel kennen. Of in elk geval veel vrouwen hebben dat volgens mij allemaal meegemaakt. Met docentes en zo, waar je dan eigenlijk verliefd op was.
Ja.
Maar officieel vanaf mijn 16e.
En ben je toen meteen uit de kast gekomen ook?
Nee. Want dan ga je eerst natuurlijk een hele fase in van... Oh, ik was daarvoor ook wel echt verliefd op jongens geweest. Dus ik heb ook wel echt lang oprecht wel gedacht, ik ben bi.
Ja.
zoals veel mensen. Maar ja, het is grappig, want ik kom uit een hartstikke progressief gezin. Maar op mijn middelbare school was bijna niemand openlijk uit de kast. Dus dan ga je toch niet denken, nou, leuk, ik ga eens even lekker afwijken op mijn middelbare school. Daar heb je toch geen zin in. Dus,
had je überhaupt voorbeelden? Want wij hebben het wel eens over voorbeelden gehad, maar dat is dan een Carlo Boshart of een Paul de Leeuw. We zijn ook weer mannen.
Ja, ja. Nou ja, weinig. Ja,
waren er überhaupt lesbische vrouwen op tv?
Nou, ik denk dat Claudia de Breij bijvoorbeeld, die was er wel altijd al een beetje, L-word. Denk ik. Ja, de L-word, maar dat heb ik toen nooit gezien. Ah, ja. Dat, mijn vriendin heeft dat bijvoorbeeld wel echt met de DVD-boxen en dan de voorkantjes eruit gehaald. Dat het soort anonieme DVD-boxen waren. Echt zo vroeger gekeken.
Ja.
Maar dat, ik nooit. Maar dat gaat ook over carrièrevrouwen in L.A., weet je wel. Ja. Dus dat is ook niet
totaal
echt...
geen...
Beetje ver van je bed, ja.
Ja, dus... Nou ja, goed, dit is ook een van de redenen dat wij Anne Plus zijn gaan maken. Omdat we dachten, wij hebben allemaal niet een soort voorbeelden gehad die een beetje dicht bij onze belevingswereld lagen en die positief waren. Want ja, heel veel lesbische representatie, als die er al was, gaat het altijd toch over een geheime liefde die niet kan. Van vrouwen die uiteindelijk teruggaan naar een man. Of die worden gepest of in elkaar geslagen of whatever. Ja, ja. Net als veel films over gays natuurlijk. Dat is wel echt nu beter aan het worden, moet ik zeggen.
Zeker, ja.
Maar,
nou ja, en het is fantastisch dat zo'n... Nou ja, het is een heel ding aan het worden. Anne Plus is niet alleen maar een serie, het is ook een film. Het is echt een franchise, laat maar zeggen.
Ja, ja.
Het is zo tof dat dus ook wereldwijd zo goed wordt opgepakt.
Ja.
Wat hebben we al benoemd dat jij de maker en de
hoofdrolspeler... Nee, misschien weten mensen helemaal niet
precies,
wat er is
laten
wie
we het
ik ben.
Even, ja. Vertel, Anne Plus, hoe is dat ontstaan?
Nou, dus ik ben dus actrice. Ja, dat hebben we wel gezegd. Ja.
Ja.
En we hebben gezoend, hebben we ook gezegd.
Ja, jezus. Ja. We zijn echt al heel diep erin gegaan.
Interview al meteen.
Ik was een paar jaar afgestudeerd. En toen kwamen twee jonge makers, een regisseuse en een scenarist. Die kwamen naar me toe met een idee voor een webserie over een lesbisch meisje. Maar het ging niet over dat ze lesbisch was, maar gewoon over dat ze date met verschillende meisjes. En toevallig waren dat vrouwen. Omdat zij het ook belangrijk vonden, net als ik, om iets te maken dat een soort positief voorbeeld gaf. En gewoon een soort leuke, lichte serie waar mensen gewoon met plezier naar keken.
Ja.
Het is een heel lang verhaal. Maar eigenlijk wilde in het begin, durfde niemand het aan om dat te financieren. Want mensen dachten, ja, daar is geen publiek voor. Dat zijn alleen maar lesbiennes. Ja, wie kijkt daar nou naar? Terwijl die thema's zijn heel universeel. Ik kijk ook al mijn hele leven naar heterofilms. En
waarom zou iemand anders niet naar...
Ja, want ik herken me ook in afgewezen worden of jaloers zijn. Of weet je wel, dat soort emoties. Dus eigenlijk is dat ook heel pijnlijk. Dat ze dat niet willen
en niet eens
hebben.
Zo lang geleden.
Nee, dit is 6 jaar geleden.
Ja.
En toen zijn we het gewoon gaan maken met een crowdfunding. En iedereen werkte gratis mee, cast en crew. En achteraf is dat ook, denk ik, een grote zegen. Want daardoor zit er zoveel hart in de serie, denk ik. Omdat iedereen het belangrijk vond die daar
kon je
werkte.
Ook wel echt maken wat jij wilde maken.
Ja, 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 en we konden casten wie we wilden casten. Ook mensen die helemaal niet bekend waren of zo. Maar, want we vonden het belangrijk dat er veel queers ook aan meewerkten. Ook de acteurs. Dat er een soort authentieke representatie in zat en zo. En dat er ook... Ja, want het gaat ook over rolmodellen creëren voor een jonge generatie. Dat mensen die actrices kunnen googlen en denken... Oh, ze zijn echt lesbisch.
Dat het niet een toneelstukje is.
Want dat heb ik zelf heel vaak toch gehad met films... die dan een soort van lesbische representatie hadden. Of dat je dan een soort mee kon dromen in die wereld. En dan ga je ze googlen en dan hebben ze allemaal een man en twee kinderen. En is het toch eigenlijk jammer. Want dan voelt het toch ergens als... Oh, dus het bestaat niet in de echte wereld of zo.
Ja. Blijft een soort sprookje.
Ja. Maar lang verhaal kort, we hebben uiteindelijk 2 seizoenen kunnen maken met Mail Street Films, een producent die instapte en BNN Vara en de NPO. En,
maar die stapte dus in omdat ze merkte, het werkt. Heb je dan het idee dat ze instapte ook omdat ze dachten, oh haha, hier valt toch geld aan te verdienen? Of?
Nou,
of hadden
deels,
ze wel een goed hart
allebei.
Ook?
Jawel, ook een goed hart. En Mail Street is ook een producent die veel met vrouwen, met vrouwelijke protagonisten en zo werkt.
Okay.
Dus in die zin paste dat ook wel. Maar natuurlijk, ik denk dat ze er wel toch een soort commercieel iets in zagen. En terecht ook, want dat is ook gebleken.
Ja. En wat ook juist heel goed is natuurlijk, dat het ook dus blijkbaar commercieel is.
Ja, natuurlijk, ja. Ja, en ik vind het ook altijd raar als mensen dan denken van gays, dat zijn maar heel weinig mensen of zo. Terwijl ik denk dan, het is 1 op de 9 en wereldwijd. En het is ook nog eens een publiek dat heel dedicated kijkt. Want het zijn mensen die echt zoeken naar herkenning of om je minder alleen te voelen. Dus het is juist een heel groot internationaal dedicated publiek. Dus ook juist als je het alleen maar commercieel bekijkt, hoop ik dat mensen
zien er, dat er...
Ja, ook al doen ze het om die reden, maar dat ze erin willen investeren. Want
ik vind wat ik zo leuk vind, wat je nu ook zegt, in de serie en in de film komen veel verschillende soorten personages, veel diversiteit in voor. Dus het is niet alleen maar gay, het is niet alleen maar lesbisch of alleen maar homo. Het is eigenlijk het hele spectrum, het hele regenboogalfabet zoals wij het noemen, komt er eigenlijk in voor.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat ook heel goed is. Dus dat het dus, dat ook om te laten zien aan mensen die twijfelen of die denken, oh, ik ben anders, dat er dus meer is dan alleen maar de L of de H. Dat er dus het queer zijn eigenlijk beslaat in de serie.
En wordt dat voor en achter de schermen, is op beide plekken de queer community goed vertegenwoordigd? Of wordt daarop gelet of is dat gewoon toeval dan, omdat het erover gaat?
Nee, het is zeker geen toeval. Het is natuurlijk ook begonnen omdat we dus gratis begonnen. Dus iedereen die meewerkte vond het belangrijk. Dus waren vaak queers. Ja. Er zijn heel veel gays op de set van Anne Plus.
Is er verschil in draaien met een... Waarschijnlijk hebben jullie sowieso een veilige omgeving gecreëerd, omdat jullie dat natuurlijk zelf maken. Mm-hmm. Maar is er een verschil tussen een queer crew en een niet-queer crew? Zeg maar, hoe dat dan...
Nou, dat denk ik wel, ja. En zeker ook in de film bijvoorbeeld. We hebben nu een film gemaakt, die staat op Netflix. Daar zitten best wel een aantal echt intieme scènes in, die ook wel met lef gemaakt zijn, zeg maar. Het zijn niet tuttige scènes of zo.
Nee.
Maar ik voel zeker een enorme veiligheid op de set, doordat er allemaal mensen staan die ook queer zijn en veel vrouwen. En dan is het toch fijn dat er niet een geluidsman van 60 die hetero is boven je staat, en die denkt, nou moet dat allemaal. Moet dat allemaal.
Want merk je in je eigen leven als lesbienne, om het even zo te zeggen, merk je die seksualisering erg van mannen naar lesbiennes toe?
Ja, van de hele maatschappij wel.
Ja.
Dat is natuurlijk waar wij last van hebben, zeg maar. Dus ik heb het idee dat ik zie er best wel femininig uit, denk ik. Dus ik heb minder last van, gelukkig ook van fysiek geweld of zo, van mensen die echt heel agressief reageren. Dat hebben homo's denk ik vaker. Ja. En ook vrouwen die zich masculiner uiten, zeg maar.
Ja.
Maar waar ik weer last van heb, is dat ik... bijvoorbeeld als ik in Amsterdam in een hetero club uitga, dat doe ik nu dus ook niet meer, want daar heb ik gewoon geen zin meer in. Dan word ik bijvoorbeeld, en ik zoen met mijn vriendin, dan word ik bijvoorbeeld gefilmd of aangeraakt. Ze komen er binnen de kortste keren, staat een groepje jongens om je heen die willen meedoen. Dus die denken dat het een soort showtje is voor hun.
Ja, ja, ja.
En dat hebben zij aangeleerd gekregen natuurlijk van de maatschappij, doordat overal banners met vrouwen ingeolied die met elkaar zoenen als reclame voor Radio 538 of zo.
Ja.
Bizar. Ja, ja. Ja, mensen denken natuurlijk, we leven gewoon in het patriarchaat. Dus de hele maatschappij is eigenlijk toch nog steeds wel best wel ingericht vanuit een soort mannelijke blik.
Enorm.
Dus ze denken, nou, het kan niet dat twee vrouwen geen interesse hebben in mannen. Ik denk dus dat het zo, dat het eigenlijk daar vandaan komt. Dat ze denken, nee, dat kan gewoon niet. Dus ik geloof het niet.
Nee.
Dus als jullie tongen, is dat voor mijn plezier.
Ja, 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 ja.
Dit is natuurlijk gechargeerd.
Ja, nee, toch? Snap het. Maar ja, het lijkt me wel ingewikkeld. Vooral ook want we zaten naar aanleiding hier van dit gesprek natuurlijk te praten. Oké, over wat zou dan het verschil zijn tussen lesbisch of homoseksueel. En ook in de hele weg daarnaartoe. En dan denk ik dat de hele zichtbaarheid en inderdaad wat je net vertelt over dat het hoe er naar twee vrouwen gekeken wordt, dat echt wel ingewikkeld kan zijn in die hele weg naar jezelf vinden.
Ja, ja. Kijk, wij worden heel vaak ook helemaal niet serieus genomen. Dus zelfs gewoon in de wet, bijvoorbeeld ook in landen waar homoseksualiteit bijvoorbeeld verboden is of de doodstraf op staat, gaat heel vaak over mannen. Dus dat is natuurlijk kut voor jullie. Maar aan de andere kant is het ook heel erg dat wij er niet eens in staan. Ja, dus mensen doen gewoon alsof dat niet bestaat. Jullie worden eigenlijk nog erkend van, nou, dat is blijkbaar een ding.
Ja.
Maar heel vaak komen lesbische vrouwen of zo komen helemaal niet eens aan bod.
Nee.
Dus
ik denk dat het komt uit het dat mannen vaak het als een gevaar zien.
Ja, dat komt dus weer wat je, omdat je net zei dat de hele wereld is ingericht door mannen.
Door mannen. En dat mannen niet de angst hebben dat het hun mannelijkheid of hun masculiniteit aantast.
Ja.
Dat je iets aangaat, bijvoorbeeld als een vrouw er dus dan kort haar heeft, dat een soort wedijver is met die man.
Mm-hmm.
En hoe vrouwelijker je eruit ziet, hoe minder gevaar er is.
Ja.
Omdat de man altijd denkt dat hij sterker is dan de vrouw.
Mm-hmm. Ja. En dat is natuurlijk fysiek ook vaak zo. Dus dat is ook, wel vervelend. Dat je ergens voelt, ja.
Ja, maar het is natuurlijk ook gewoon super kortzichtig dat een man alleen zijn fysiek als maat neemt.
Want hoe is dan voor jou bijvoorbeeld de Pride? Heb je wel het idee dat je daar dan bij hoort? Of heb je ook het idee dat het daar heel erg een mannenfeestje is?
Ik heb wel altijd echt een leuke week tijdens Pride. Dus dat voelt wel echt ook als mijn week. Maar ik ben het wel eens met de kritiek die er al jaren op de Pride is. Dat het heel erg wit en heel erg mannen gedreven is.
Ja.
Dus dit jaar was natuurlijk het thema My Gender, My Pride. Dus dat was een soort van signaal van, oké, we zijn meer dan een gay community. Ja, dus zeker. We zeggen ook niet meer gay pride, maar pride.
Pride.
Maar ik denk dat het wel nog helemaal in het DNA zit van ook de commerciële versie van de Pride. Dus ik mis ook tijdens Pride, en ook tijdens de verslaggeving rondom Pride, het activisme erin. Dus het is natuurlijk ook een soort van Koningsdag 2.0 geworden voor heel veel mensen, voor heel veel hetero's ook.
Zeker.
Wat super leuk is dat zij op het feestje zijn. Alleen deze Pride vond ik bijvoorbeeld heel pijnlijk dat dan na een feestje op de vrijdag, geloof ik, dat er, ik weet niet of jullie dat weten, maar dat die twee meisjes met een Uber naar huis gingen, in elkaar geslagen zijn door die chauffeur, terwijl zeker. Uber met een regenbooglogo adverteert.
Ja.
En zij zijn, omdat ze lesbisch zijn, gewoon echt flink toegetakeld.
Ja.
Toen was er een demonstratie de week daarna.
Ja, daar was
dus,
ik bij.
Nou, super. Dus een echte Pride-demonstratie, want dat is waar het echt over gaat. Van wij zijn niet veilig, maar al die hetero's die aan de kant met bier stonden, die heb ik daar niet gezien.
Nee.
Dus dat is natuurlijk wel.
Nee, wat dat betreft viel het me ook tegen hoe druk het was eigenlijk.
Ja.
Want het was redelijk druk. Ik bedoel, het plein stond redelijk vol.
Met queers,
ja. Ja.
En dat zijn natuurlijk de momenten waarop mensen echt om ons heen moeten gaan staan, zeg maar.
Ja.
En ook juist de mensen die met shirts met Gay for a Day langs de kant staan.
Mm-hmm.
Die wil ik dan daar zien.
Ja. Ja.
Ja,
we hebben het hier in de eerste aflevering, in onze We Zijn Er Queer aflevering, even over gehad. Omdat ik daar inderdaad ook stond en dacht, wauw, en het gaat ook allemaal heel erg over zulke normale dingen die dan misgaan. Zo het vragen om een taxi, het over straat lopen en betast worden om te kijken of iemand, omdat zij vinden dat het een jongen of een meisje moet zijn. Al die, zo verschrikkelijk dat het niet op plekken is waar je denkt, oh, hier moet ik even oppassen. Nee, maar gewoon op de hoek van de straat waar je woont. Ik vond dat best wel shocking.
Ja. Ja, en daarom vind ik ook dat we moeten ophouden met doen alsof wij een walhalla zijn voor gays. Want dat doet Nederland natuurlijk al heel lang. Van ja. We waren het eerste land dat het homohuwelijk legaliseerde.
Ja.
En toen is het een beetje.
Ja,
toen waren we klaar. Dat was het.
Ja, nou dat wil ik eigenlijk niet meer. Dat zeg ik ook wel eens, maar dat vind ik eigenlijk ook toch geen eer aan doen aan alle activisten die
zeker.
Gewoon echt wel keihard werken al jaren om shit voor elkaar te krijgen. Gebeurt ook heel veel. Alleen, je hebt die Rainbow Index, weet je wel, zo'n lijst mm-hmm. van landen van de hele wereld waar ze kijken van hoe gay-friendly is het. Dus echt op het gebied van wetgeving en zo. En dan staan wij dus dit jaar weer op plek 14.
Ja.
Malta staat op 1, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat je denkt, hè? Maar wij doen altijd alsof wij nog steeds koplopers zijn. Maar dat is gewoon helemaal niet zo.
Nee.
En nu ook met die transgenderwet en zo, waar zoveel gedoe omheen is en zoveel niet ter zake doende angstargumenten langskomen en zo. Terwijl er zijn zoveel landen die al lang die wet hebben versoepeld. Dus in die zin vind ik het ook belangrijk om te blijven zeggen van... ja, jongens, we moeten niet doen alsof wij helemaal de shit zijn of zo. Want we zijn eigenlijk best wel conservatief.
Ja, ja, ja.
En het gaat juist om de mensen die er dus niet omheen staan.
Ja, en daarvoor heb je inderdaad een grotere achterban nodig.
Ja.
Dus dat hoop ik dan altijd maar. Dat die Pride ook daarin iets doet.
Ja.
Ja.
En dat betwijfel ik dan soms. Of mensen doorhebben waar het echt over gaat.
Pride is protest.
Ja, ja.
Ja, zou het moeten zijn inderdaad.
Ja.
Om nog even terug te komen op eigenlijk het verschil soort van tussen homoseksualiteit en lesbiennes. Mm-hmm. Wat is volgens jou het grootste ding waar jij mee te maken hebt, wat wij misschien helemaal niet kennen?
Ik denk eigenlijk wel een soort van die ontkenning van je identiteit.
Oh ja.
Dus gewoon, dat mensen het gewoon negeren.
Ja, en gebeurt dat ook binnen de community veel? Want er is altijd een soort fictieve strijd tussen homoseksuelen en lesbiennes of zo. Is dat iets wat dat versterkt?
Het helpt het niet, denk ik.
Nee, het helpt. Nee, maar het is ook. Het wordt namelijk ook heel vaak soort van grappend gedaan in de zin van haha. En dat kunnen wij tegen elkaar, want wij zijn allebei hetzelfde. Zo dat.
Ja.
Maar is dat pijnlijk of is dat?
Nou, ik vind wel dat er best wel veel gays zijn die een heel heteronormatief beeld hebben van vrouwen en van lesbische vrouwen ook. Dat klinkt een beetje raar, maar bijvoorbeeld ook in de modewereld. Bijvoorbeeld als ik een fotoshoot doe ergens in een tijdschrift, dan denk ik soms, oh tof, er is een gay stylist. Maar hoe vaak er dan niet al jurken, hakken, een soort van Beyoncé-achtig beeld van wat een vrouw dan is, klaar hangt voor mij. En dan denk ik, maar dat is zo'n heteronormatieve blik op vrouwen.
Ja.
Terwijl vrouw zijn is zoveel meer en ziet er op zoveel verschillende manieren uit. En zeker ook in onze community.
Dan denk ik, men toch weer, oh, je wil vast dan voor een dag een prinses zijn in een mooi jurk.
Maar soms denk ik dan, of is dat wat jij eigenlijk graag aan zou willen vandaag?
Ja, ja, ja.
Maar ik niet.
Ja.
Dus ik vind soms...
Waarschijnlijk wel.
Dus ik vind soms dat er best wel... dat homo's, en zeker ook van een bepaalde generatie... soms een best wel ouderwets beeld hebben van de vrouw.
En kan je daar op dat moment daar wat aan doen? Of is het dan op dat moment wel van... ik heb alleen deze jurk bij me, dus succes.
Nou ja, ik ben natuurlijk door de jaren heen ook mondiger geworden... en gewoon ouder geworden, dus nu... zit ik er heel erg bovenop al van tevoren. Van mag ik een moodboard zien? Ik draag liever niet dit of dat.
Dat is goed.
Ja, en ook nodig. Want ik heb gewoon echt foto's van mezelf. Dat ik denk, ik herken mezelf gewoon niet. Dat ik weer in een of andere rok ergens sta. En zo. Dat kan heel vet zijn natuurlijk. Ja, ja. Maar...
En dat komt dan toch eigenlijk ook weer door. Dus als je het een beetje allemaal terughaalt. Als een homo dus of een stylist zo... jou wil aankleden, dan is het zijn ideaalbeeld van een vrouw.
Ja.
Waar hij ook mee opgevoed.
Ja, de hele wereld wordt daarmee opgevoed. Dus dat, ik bedoel, dat neem ik ook in die zin niemand verder kwalijk of zo. Of niet hem in dat geval ook kwalijk. Alleen dat vind ik wel soms opvallend of zo. En er zijn natuurlijk ook heel veel grapjes, ook door gays, over vrouwen die zo... je bent wel lekker potig natuurlijk. Dat heb ik ook heel vaak gehoord. Ik bedoel, dat kan ik allemaal wel hebben, maar...
En merk je dat je daarin wel je steentje bijdraagt om dat te veranderen? Krijg je veel berichten van meiden die denken... oh my god, nu herken ik mezelf op tv of op...
Ja, ik denk wel dat Anne Plus daarin... dat wilden we ook graag, dat we verschillende lesbische vrouwen lieten zien... en niet één beeld ervan. Dus in die serie zitten vrouwen die zich heel masculien kleden en uiten... zou nog veel meer kunnen zelfs ook. Maar ook vrouwen die hakken en veel make-up... en juist zich heel anders uiten. En ik hang er een beetje tussenin, zeg maar. Dus ik denk wel dat daar... of dat weet ik, want we krijgen inderdaad heel veel berichtjes... dat iets bijdraagt aan dat meisjes denken... oh, dus als ik lesbisch ben, betekent het niet... dat ik er op één manier uit hoef te zien of zo. Dan kan ik nog steeds een eigen smaak hebben.
Ja.
En dan hoef ik niet... per se een tuinbroek aan en mijn haar kort te knippen. En als ik dat wel wil, is het ook helemaal toppie.
Ja.
Maar die voorbeelden had ik niet echt vroeger.
Ben je activistischer geworden naar Anne Plus of door Anne Plus?
Ja, totaal. Ja, absoluut. Omdat tijdens het maken ervan loop je tegen allemaal dingen aan. Of krijg je reacties. Of hè, hoe moeilijk het dan bijvoorbeeld is om zoiets te financieren. Of, dus je gaat ineens allemaal systemen zien die gewoon heel erg...
Ja.
Ja, in mijn ogen ouderwets zijn. Ja. En patriarchaal en wit en heteronormatief.
Ja.
Dus daar word je natuurlijk gewoon ook wel boos van.
Ja, maar ik ken je al een tijdje. Maar ik denk dat je er wel op een andere manier nu mee omgaat. Ik denk dat je vroeger misschien ook wel dat activisme in je had. Mm-hmm. Maar dat je toen meer aan het schoppen, figuurlijk gesproken, aan het schoppen en het schreeuwen was. En dat nu, omdat je het zo goed kan onderbouwen, denk ik dat je, en met het podium wat je hebt, heel goed dat kan bereiken.
Ja. Ja, was ik vroeger heel veel aan het schoppen en het
Ik ben benieuwd. Nee, was vroeger wat feller.
Maar op wat voor soort dingen?
Nou, bijvoorbeeld als er zo'n opmerking wordt gemaakt, dan kon jij veel emotioneler reageren. En als ik je hoor, of als ik je nu in een interview of in een, dan ben je veel, ik weet niet, je hebt nu alles veel meer op in je hoofd op een rijtje, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, ik ben ook gewoon ouder geworden. Ja. Toen we elkaar ontmoetten was ik 23 of zo. Ja.
Ik ook.
Ja. Yeah, okay, right. Yes, ja, honey.
En jij zegt in de film Anne Plus, vertel je op een gegeven moment wat queer voor jou betekent. En dan zeg je dat queer alles is. En wat zou je dan het meest gemist hebben in je leven als je niet queer was geweest?
Ik vind het gewoon binnen de queer community. Kijk, wij leren natuurlijk eigenlijk al van jongs af aan toch dat de wereld niet helemaal is zoals die je wordt verteld. Want je voelt gewoon zelf, okay, maar ik ben anders.
Ja.
En dat is dus een tijdje dan vaak heel moeilijk, want hè, dan is het een geheim en dan voel je kut en dan voel je alleen. En als je daar dan weer een beetje uitkomt, dan voel ik ineens heel veel mogelijkheden ook of zo. En dan denk ik ook, oh, wat lekker dat het niet zo, dat er niet één manier van leven bestaat hier. Dat het niet zo tuttig is eigenlijk.
Ja.
Dus ik vind gewoon heel vaak mensen heel leuk uit de queer community. En ik denk ook dat het komt omdat mensen zich dus een beetje meer hebben moeten afvragen door hun leven heen.
Ja.
Dan sommige hetero's. En ik vind het bijvoorbeeld als ik op vakantie ga ook heel leuk dat ik dan een soort richting heb. Dus dat ik als ik in een stad ben dat ik gewoon zoek, waar zijn de gay bars? Ja, en dat ik daar dan lekker heen ga. En dat is soms dan heel treurig en soms heel leuk. Maar
dat zitten er drie mensen.
Ja. Nee, maar
afgeplakte ramen.
Ja. Jammer. Nee, maar soms denk ik ook wel van, als je hetero bent en je gaat naar New York, waar moet je dan heen, joh? Wat veel mogelijkheden. Wat heerlijk dat het een beetje is afgekaderd.
Ja.
En ik vind gewoon nu ook bijvoorbeeld hoe relaties worden ingedeeld of ingericht. Denk ik soms ook wel, jeetje, wat wordt er ook veel van je verwacht als je hetero bent. Als je in een hetero relatie zit, zijn er zoveel verwachtingen van hoe dat eruit ziet. En man-vrouw verhoudingen en zo. En ik vind het dus heel lekker dat ik met mijn vriendin, dat wij gewoon zelf de verhoudingen bepalen. En dat wij nooit last hebben van een eeuwenoud
voorbeeld. Die doet de afwas en die doet het koken.
Ja, even
doet,
heel
Zoveel jaar moet je 2.1 kind hebben.
Ja, en als iemand een keer vreemd gaat, dan is dat het einde van de relatie. Terwijl ik vind het heel fijn dat ik met mijn vriendin een veel opener gesprek kan voeren over dat soort dingen.
Ja.
Want bijvoorbeeld monogamie is ook een verzonnen construct door de kerk en door een soort heteronorm.
Mm-hmm.
En ik geloof, ik bedoel, iedereen moet helemaal doen waar die zich goed bij voelt. Alleen, er zijn natuurlijk zoveel mensen die vreemd gaan.
Ja.
En dan denk ik soms, jeetje, wat lekker als je daar een opener gesprek over kan voeren. Van, jezus, we zijn 30 jaar samen. Natuurlijk voel je je wel eens aangetrokken tot iemand anders. En helemaal los van of je daar dan iets mee doet of niet. Daar kan je natuurlijk alle afspraken van de wereld over maken. Maar er zijn zoveel mensen bijvoorbeeld als je dan Temptation Island kijkt of zo, vind ik het altijd heel bizar dat mensen gewoon zo, als hij één keer naar een ander kijkt, dan is het uit. Ja. Ik zou, nou,
doe even rustig.
Ja, doe even rustig. Ik heb daar een leuke gesprek over met mijn vriendin. Ja.
Het is wel heerlijke televisie.
Heerlijke televisie, nee, absoluut.
Heb jij een vooroordeel tegenover hetero's?
Vast. Ja, vast. We hebben allemaal vooroordelen, toch?
Ja.
Maar van hetero's bestaat er natuurlijk heel veel meer representatie, hè?
Ja.
Dus we kennen heel veel verschillende soorten hetero's. Want die zien we de hele dag om ons heen. Die zien we de hele dag op tv, in reclames, in de krant.
Ja, die hoeven alleen niet te vechten tegen het vooroordeel wat wij denken dat ze hebben of zo. Snap je? Ik denk dat heel veel hetero's, dus de rest van de wereld, iets van ons vindt of van ons denkt. Mm-hmm. En hoe wij dingen doen en hoe wij dingen doen zoals zij dat niet doen. En dat als je er op een andere manier naar kijkt, denk ik, oké, hebben wij dan ook vooroordelen over de hetero?
Nou ja, vast. Alleen zijn wij toch uiteindelijk de minderheid.
Ja.
Dus hebben zij daar minder last van, denk ik.
Ja.
Nou, en wat je zegt, dat er zoveel representatie is, dat ik kan nu wel zeggen, oh, nou, de hetero's zijn echt super. De vrouw moet altijd in de keuken staan, bijvoorbeeld. Hè? Mm. En dan zal een hetero denken, oh ja, maar dat is bij mij niet zo. Punt.
En ik heb terwijl ook 30 wij moeten voorbeelden.
Ons dan precies. Van, en wij moeten ons gaan bewijzen dan van ja, nee, want bla 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 bla.
Ja.
Terwijl voor de hetero's kunnen dan denken, ja, maar nee. Want er zijn ook nog inderdaad 28 voorbeelden waarbij dat niet zo is.
Ja.
Ja.
Dus daarom is het belangrijk dat wij ook meer verschillende soorten representatie krijgen.
Ja.
En daar
ja.
zijn we op zich goed mee op weg, vind ik wel hoor, in deze tijd.
Nou, en mede door jezelf dus, door jou. Want ja, ja nee, maar dat is wel echt, met Anna Plus heb je natuurlijk wel een iets geopend wat hopelijk de weg open. Ik kom niet op mijn woorden vandaag, jongens. voor andere mensen ook weer. Ja. En dat is wel te gek dat je dat gedaan hebt.
Ja, met Maud en Paul en iedereen die heeft meegewerkt. Ja. Met, ja. Ik hoop het. Dat het
Anna Plus is te zien op Netflix.
Ja.
Wereldwijd.
Mm-hmm. Wereldwijd.
De film is wereldwijd te zien. Ja. De serie alleen in Nederland. En dan op, nou ja, goed, whatever. Zoek het op.
Zoek het op, zoek het uit.
Wereldwijd, maar als je echt haar stem wil horen, dan moet je gewoon een Nederlandse versie kijken.
Ja. Oh ja, kijk toch? Wel alsjeblieft de Nederlandse versie met ondertiteling.
Ja. Hey, en wat wij eindigen de podcast altijd met een vaste vraag. En dat
eindigen?
Ja, het is al een half uur is alweer voorbij, joh. Ja, gaat snel, hè?
Ik zit er net lekker in, joh.
Je zit net lekker te kletsen.
Oh,
ja,
wat was het dan heel serieus allemaal, heel zwaar.
Wil je nog even een grap vertellen?
Er kwamen twee lesbiennes bij. Oh, nou ja.
Ja, het gaat super snel. Maar ja, dat is ook gewoon leuk. Weet je? Mensen kunnen gewoon lekker even een half uurtje luisteren.
Ja.
Ik ben heel blij dat je er überhaupt was en dat je zo... Ja, je hebt gewoon heel veel mooie dingen te zeggen, vind ik. Maar wij eindigen altijd met een vaste vraag. En dat is wat je zou je zeggen tegen je jongere ik?
Ik denk... Ga lekker op onderzoek uit, joh. Wat maakt het uit? dat had ik mezelf gegund, zeg maar. Toen ik 16 was, gewoon ook veel opener kon onderzoeken.
Heb je jezelf heel erg beperkt?
Nou ja, door dat op mijn middelbare school bijvoorbeeld niet te zeggen, was er ook geen sprake van dat ik andere meisjes zou zien die er ook mee bezig waren of zo. En dat je dan gewoon het aantal jongens waar ik mee heb getonkt op examenreis, dat vind ik gewoon nu met terugwerkende kracht denk ik, oh, zielig. Maar tegelijkertijd gaat alles ook gewoon op zijn tijd. En is het ook goed hoe het is gegaan? Is het ook prima hoe het is gegaan? En dat zeg ik ook heel vaak tegen jonge meisjes die in mijn DM of zo sliden. Van, ja.
Doe gewoon.
Ja, neem je tijd. Maar weet wel dat het gewoon ook heel leuk is om dingen uit te zoeken.
Ja.
En je bent nu ook nog jong en doe het lekker.
Hoe was dat op school? Op de toneelacademie?
Ja.
Want daar word je natuurlijk ook geleerd, Romeo en Julia. En als Julia moet je dan gaan graven naar iets waarvan je nog niet 100% weet wat het is. En dat moet je dan plakken op een Romeo.
Ja, nou, ik denk wel, ik wist wel heel goed wat verliefd zijn was bijvoorbeeld. Ook op jongens
was je
en ook
uit
op
de
meisjes.
Kast?
Nee, maar dat gevoel is natuurlijk niet wezenlijk anders of zo. Dus ik kan het makkelijk plakken op een jongen. Ik bedoel, ik kan nu ook makkelijk hetero spelen. Of dat gevoel is niet anders, denk ik. Maar school is wel nu, want Thorn bijvoorbeeld, Thorn de Vries, die ook in Anne Plus zit, nominair acteur, die is nu naar de toneelschool, naar mijn opleiding, tien jaar na mij. Dus ik vind het heel leuk om nu te zien wat die daar ja, voor lesstof krijgt aangereikt. En dat eigenlijk...
Is dat veranderd?
Nou, het is veel minder gegenderd. Dus ik heb toch echt nog op school veel de vrouwenrol altijd moeten spelen. Terwijl, waarom kon ik niet ook crayon spelen? Ja. Of in Angels in America? Of weet je wel? En dat, ik heb het idee dat dat nu wel... En ze moeten ook wel, als er non-binaire mensen op school zitten... dan moet je daarover nadenken, want dan moet je iets mee. Dus dat vind ik wel heel tof, dat ik het gevoel heb dat het echt verandert.
Zeker, omdat het dan dus aan de basis dus al verandert dan. Want toneelschool is toch een basis voor heel veel mensen.
Ja, maar dus ik had op school nooit echt last daarvan. Terwijl ik denk nu, het was wel heel leuk geweest... als ik ook een hele andere kant had kunnen ontwikkelen.
Ja.
En niet steeds weer naar het kostuum op moest... om onzeker te zijn over of ik op wel op die hakken kon lopen, zeg maar. Ja. Maar het is ook natuurlijk ook goed dat je een breed scala leert op school.
En ben je bang dat je nu om wat je nu allemaal gemaakt hebt... dat je nu vast... geplakt wordt aan het lesbische karakter? Of?
Ja, nee, eigenlijk niet. Okay. Want dat heeft zich eigenlijk al bewezen. Want we maken al 6 jaar Anne Plus. En ik heb daarna ook heel veel andere rollen nog gespeeld. En allemaal hetero's.
Ja.
Dus dat heeft zich gelukkig bewezen dat dat niet zo is. Ik denk wel dat het voor mannen soms anders is voor acteurs. Dat, daar is ook nog wel niet het laatste woord over gesproken.
Nee. Nee.
Nou, bijvoorbeeld dat jij nooit ook... een zoenzen hebt gehad, Dan.
Nee, ja.
Dat is toch raar? Ik heb in alles wat ik doe, moet ik zoenen met mensen.
Ik heb het ook nog nooit gehad, hoor, moet ik zeggen.
Dat is toch raar?
Nee.
Ja, maar jij bent ook heel lelijk.
Ja, misschien
dat. Dat zal het zijn. Ik ga volgend jaar waarschijnlijk. Ja. Mag ik niet zeggen wat, maar dan moet ik waarschijnlijk gaan tongen met een vrouw. Ja,
zo.
Daar gaan we.
Ja,
daar gaan
we. En ga je al in therapie van tevoren?
Van tevoren waarschijnlijk even kijken wat het oplevert. Ja.
Misschien kunnen jullie oefenen.
Oh ja, kunnen we dat
doen. Okay. Net een hele rare wending.
We eindigen de aflevering altijd met een kijktip. En dat is deze week Cocoon. Of Cocoon. Deze film gaat over het verlegen 14-jarige meisje Nora... die zich altijd onzichtbaar heeft gevoeld. En als Nora Romy ontmoet, voelt ze zich eindelijk niet meer onzichtbaar. Vanaf dat moment voelt ze zich een rups die klaar is voor haar metamorfose. Vandaar de titel Cocoon.
Uh-huh.
En de film is nu te zien en te huren en te downloaden bij iTunes, Google Play en Amazon.
En het is heel tof, want ik heb hem toevallig gezien. Ja. Mooie film.
Ja? Nou, even kijken.
Ja, dus deze film. En natuurlijk...
Anne Plus.
Yes.
Wereldwijd op Netflix. De volgende keer gaan wij in gesprek met Erik. Tijdens zijn huwelijk met een vrouw kwam hij erachter dat hij homo was. En wat doe je dan? Voor de gelovige Erik leek er maar 1 oplossing en dat was homogenezingstherapie. En hoe dat was, hoor je de volgende keer.
Lieve Hanna, ontzettend bedankt dat je onze gast wilde zijn.
Dank jullie wel.
Hier in de Student Hotel. En ik zou zeggen, tot
de volgende.
Je hebt geluisterd naar Gewoon Homo, de podcast. Laat vooral weten wat je ervan vond via Instagram, @gewoonhomodepodcast. Of stuur een mailtje naar gewoonhomodepodcast@gmail.com. En vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PwC en is opgenomen in The Student Hotel. De muziek is van Rutger de Becker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.